Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid, die nooit laat varen het werk van zijn handen. Amen. Gemeente, wij zingen van Psalm 95 en daarvan het eerste en het derde vers. 95 vers 1 en 3. Komt, laat ons samen, Israëls Heer, de rotsteen van ons heil, met eer, met God gewijde zang ontmoeten. En het derde vers zijn is de zee, ze is door zijn kracht met al het droge voortgebracht. Psalm 95, het eerste en het derde vers. De schriftlezing is vanmiddag uit de brief aan de Romeinen, vijfde hoofdstuk, de versen 12 tot 21. Romeinen 5, vers 12 tot 21. Vooraf doen we belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen, waarna we zingen Psalm 99, het tweede vers. God die helpt in nood is in Sion groot. En wat er volgt, tweede vers van Psalm 99 na de geloofsbelijdenis.
Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Romeinen 5, vanaf vers 12 tot het einde. Daarom gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood, en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welken allen gezondigd hebben. Want tot de wet was de zonde in de wereld, maar de zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Maar de dood heeft geheerst, van Adam tot Mozes toe, ook over degenen die niet gezondigd hadden in de gelijkheid der overtreding van Adam, welke een voorbeeld is desgenen die komen zou. Doch niet gelijk de misdaad, alzo is ook de genadegift, want indien door de misdaad van één velen gestorven zijn, zo is veel meer de genade Gods en de gave door de genade, die daar is van één mens, Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. En niet gelijk de schuld was door de ene die gezondigd heeft, alzo is de gift, want de schuld is wel uit één misdaad tot verdoemenis, maar de genadegift is uit vele misdaden tot rechtvaardigmaking. Want indien door de misdaad van één de dood geheerst heeft door die ene, veel meer zullen degenen die de overvloed der genade en der gave der rechtvaardigheid ontvangen, in het leven heersen door die enen, namelijk Jezus Christus. Zo dan, gelijk door één misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, alzo ook door één rechtvaardigheid komt de genade over alle mensen tot rechtvaardigmaking des levens. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van die ene mens velen tot zondaars gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van één velen tot rechtvaardigen gesteld worden. Maar de wet is bovendien ingekomen, opdat de misdaad te meerder worden. En waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest. opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, alzo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven, door Jezus Christus, onze Heere. Zover de schriftlezing.
Gemeente, we zingen Psalm 25 en daarvan het 8e en het 10e vers. 25 vers 8, zie op mij een gunst van boven, wees mij toch genadig, Heer. Eenzaam ben ik en verschoven, ja, de ellende drukt mij neer. En ook het 10e vers, hoed mijn ziel en red ze uit noden. Maak mij niet beschaamd, o Heer, want ik kom tot u gevloden. Het 8e en het 10e vers van Psalm 25. staat boven de preek als thema een voor God verloren mensheid en een wonder van goddelijke genade. En dat is de eerste van een serie preken over de Dordtse leerregels die we hopen te gaan lezen van de hand van dominee Driessen. Het is een goede gewoonte om in de zogenaamde leerdiensten die als regels middags gehouden worden in de kerk de Heidelbergse catechismus te behandelen. Een heel nuttige en ook noodzakelijke gewoonte. Vandaar dat onze vaderen deze noodzaak ook vastgelegd hebben in de kerkorde, waarin in artikel 68 wordt gezegd dat de dienaars des zondags gewoonlijk in de namiddagse predicatie de somma van de christelijke leer in de catechismus kortelijk zullen uitleggen. Het is dus nuttig en nodig. Want in de Heidelbergse catechismus is kort en bondig onder woorden gebracht wat de kerk van de reformatie beleidt. Het herontdekte evangelie van de drie sola's. Sola scriptura, sola gratia, sola fide. Door de schrift alleen, door genade alleen, door het geloof alleen. En dat tegenover de Roomse leer. Waarin naast de schrift de traditie. Waarin naast de genade de vrije wil van de mens. En waarin naast het geloof de verdienstelijkheid van de goede werken altijd een grote rol speelde. Het is dus goed en nuttig dat de gemeente elke zondag dat voedsel van de leer van vrije genade wordt aangereikt in de leerdienst. En soms gebeurt het dat de predikant in de tweede dienst de 37 artikelen van de Nederlandse geloofsbelijdenis behandelt. Deze geloofsartikelen behoren ook tot de belijdenisgeschriften van onze kerk. Net als de Heidelbergse catechismus. Zij zijn ook op de Dordtse synode aanvaard als akkoord van gemeenschap, anders gezegd als formulieren van eenigheid, waarin de kerk uitdrukking geeft aan hetgeen zij op grond van het woord van God gelooft en beleidt. In deze Nederlandse geloofsbelijdenis zijn de hoofdpunten van de Bijbelse boodschap op een rij gezet, en dat tegenover doperse dwaalgeesten. Die in die tijd, de tijd van de reformatie, velen op een dwaalspoor brachten. Naast de Heidelbergse catechismus en de Nederlandse geloofsbelijdenis zijn er ook de Dordtse leerregels die eveneens achter in ons psalmboek te vinden zijn. Ze zijn veel minder bekend dan de Heidelbergse catechismus en die 37 geloofsartikelen. Van de Dordtse leerregels geldt dat ze veel geprezen worden, maar waarschijnlijk door de meeste kerkgangers weinig gelezen. En ze worden ook niet zo vaak in de kerk behandeld of uitgelegd. Toch horen die Dordtse leerregels er echt bij. Ook zij zijn op de Nationale Synode van Dordrecht in 1618, 1619, waar ze ontstaan zijn, samen met die andere twee als belijdenisgeschrift aanvaard. Alle synodeleden hebben er hun handtekening onder gezet. De 5 artikelen tegen de remonstranten worden ze ook wel genoemd. Dat is omdat ze op een aantal vitale punten tegen de leer van de remonstranten ingaan. Vooral is dat het geval op het punt van de uitverkiezing. Dat in de eerste plaats. Maar dat niet alleen. Ook de verzoening door Christus, de wedergeboorte en de volharding der heiligen komen bijvoorbeeld ter sprake. Ja, alles wat met de troost van de heilszekerheid te maken heeft, komt hier aan de orde. De Dordtse leerregels zijn in feite een hart onder de riem voor de ware gelovigen die niet op eigen benen kunnen gaan of staan. En daarom is dit zeer pastorale belijdenisgeschrift bepaald de moeite van het bestuderen waard. We vinden er heerlijke dingen in, zoals een bij in een bloem de honing vindt. Als leden van een van de reformatorische kerken in Nederland hebben we deze 3 oude formulieren van eenigheid niet achterin ons psalmboek om ze te vergeten of wat erger is om ze als verouderd te beschouwen. Vandaag zijn trouwens nog steeds de punten van het geloof die in deze schriften zijn beleden de kernzaken waar het om gaat. Als die in ons hart leven, dan mogen en moeten we ze ook met de mond belijden en verdedigen. Daarover gaat het in de Dordtse leerregels. Om te belijden en om te verdedigen. Maar vooral om te beleven. Om lief te hebben hetgeen beleden en verdedigd wordt. En om nu deze Dordtse leerregels in hun diepste bedoeling te verstaan, is het natuurlijk belangrijk om in het kort iets te weten van de aanleiding waarom ze zijn geschreven. Ze zijn niet zomaar uit de lucht komen vallen, maar ze zijn ontstaan in de strijd. Er is heel veel aan vooraf gegaan. Vooral door de invloed van Calvijn werd aan het eind van de 16e eeuw op veel kansels in ons land het evangelie van vrije genade voor goddeloze mensen gebracht. Dat was werkelijk een oase voor degenen die van huis uit nooit anders gehoord hadden dan dat ze zelf heel wat moesten zien te worden, alvorens God hen tot zijn kinderen kon aannemen. Maar we moeten niet vergeten dat er in diezelfde dagen in ons land ook een humanistische geest rondwaarde, vooral in de kringen van hen die ons land regeerden. Lang niet iedereen wilde weten van een leer die zei dat de mens onbekwaam is tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Dat die van top tot teen moet worden vernieuwd. Dat God slechts goddelozen rechtvaardigt en dat het genade is om genade te ontvangen. Velen hadden een heel wat optimistischer kijk op de mens. En velen dachten dat er ondanks de zonde toch nog wel wat in die mens was overgebleven waar God wel wat mee kon beginnen. Waren deze zaken ook niet in vroege dagen aan de orde geweest? Bijvoorbeeld tussen Luther en Erasmus? En nog veel vroeger in de oude christelijke kerk, tussen Augustinus en Pelagianus, die met elkaar twisten over de vrije wil van de mens? Tegen het einde van de 16e eeuw nu is het vooral Jacobus Arminius, predikant in Amsterdam, die door zijn leer grote vragen oproept. Ja, hij is een leerling van Calvijn. Maar hoe langer hoe meer krijgt hij andere inzichten. Hij steekt die niet onder stoelen of banken. Vooral niet als hij op de preekstoel de brief van Paulus aan de Romeinen behandelt. Het lijkt wel alsof Arminius een beetje rooms wordt, denkt de Amsterdamse gemeente dan. Hij gaat er blijkbaar van uit dat de mens niet zo verkeerd is dat hij helemaal niet meer naar God zoekt en naar God vraagt. De mens heeft immers een geweten. Er is echt nog wel enig licht der natuur in hem overgebleven. Vrees voor de straf, gevoel van schaamte, degelijke opvoeding, zijn het niet allemaal heel positieve dingen? Zijn dat geen poorten waardoor het evangelie van goddelijke genade bij de mens kan binnenkomen? Onder de zachte aandrang van de prediking gaat de mens dan geleidelijk aan geloven en bereidt hij zich voor op de goddelijke genade, aldus Arminius. Maar dat alles was intussen wel heel wat anders dan wat hij van zijn leermeester Calvijn had geleerd. Want die leerde dat de mens dood is in zonde en misdaden, zodat er geen geestelijk goed meer in hem woont. En die leerde dat God alleen door zijn woord en geest de mens van dood levend maakt. Die leerde ook dat God die mens daartoe heeft uitverkoren. Als Arminius later in Leiden hoogleraar is geworden, krijgt hij daar gelegenheid om zijn gedachten verder te verbreiden. Zijn studenten nemen ze over en ze verwerken ze in hun prediking. Maar de kerk slaapt niet. Steeds sterker wordt het protest tegen Arminiaans sprekende dominees. Maar er zijn ook anderen die juist voor hen opkomen. Ze zijn toch zeker ook rechtzinnig. Mogen zij er niet net zo goed zijn, net als alle anderen? En kort na de dood van Arminius in 1609 wordt er in Gouda onder leiding van een zekere episcopius een vergadering van medestanders van Arminius gehouden. Op die vergadering worden 5 artikelen opgesteld, waarin heel kort onder woorden wordt gebracht wat men eigenlijk leert. Die 5 artikelen worden de remonstrantie, dat wil zeggen het protest, genoemd. Vandaar de naam remonstranten. Maar een poosje later verschijnt de zogenaamde contra-remonstrantie, een stuk van de hand van een aantal Calvijnse predikanten, Calvinistische predikanten, waarin de leer van de remonstranten sterk wordt veroordeeld. En zo wordt de onrust groot, niet alleen in de kerken, maar ook in politieke kringen. Totdat tenslotte prins Maurits in Den Haag openlijk de zijde kiest van de Calvinisten. En weldra nemen daarna de Staten-Generaal van de Verenigde Provincies het besluit tot het houden van de Nationale Synode. Op die synode in Dordrecht worden de 5 punten van de leer van de remonstranten stuk voor stuk besproken. En uiteindelijk wordt eveneens in 5 punten eerst de Bijbelse leer ontvouwd en worden daarna de dwalingen van de remonstranten weerlegd. Omdat die 5 punten bij de behandeling van de Dordtse leerregels in de komende weken steeds terugkomen, wil ik ze nu vast heel in het kort noemen. De eerste. Volgens de remonstranten rust de verkiezing van God op een voorgezien geloof. Wat betekent dat? Wel, volgens de remonstranten heeft God van eeuwigheid gezien wie er wel en wie er niet zullen geloven. En hij heeft besloten om degenen die zullen gaan geloven te verkiezen en zalig te maken. Waarom de ongelovigen onder zijn toorn te laten en om ze te verdoemen. Op het eerste gehoor zou je zeggen, daar zijn we het eigenlijk wel mee eens. Het gaat over eeuwige verkiezing en er wordt beleden dat alleen diegenen zalig worden die geloven. Maar pas op, wat is het gevaarlijke van deze leer? Dat de zaken precies worden omgedraaid. We moeten eerst geloven en op grond daarvan verkiest God. Dus God verkiest omdat hij ziet dat je gelooft. Je moet zelf willen. Terwijl de Bijbelse waarheid is, God verkiest en daarom zullen zondaren geloven. Het tweede. Volgens de remonstranten is de Heer Jezus voor alle mensen gestorven. Maar alleen degene die gelooft, ontvangt vergeving. Jezus heeft de mogelijkheid van verlossing verworven, maar wij mensen moeten zelf de kansen aangrijpen die God ons geeft. Maar wat zegt de Bijbel? Christus is niet voor alle mensen gestorven, maar voor diegene die de Vader hem heeft gegeven. Derde punt. Die derde dwaling van de remonstranten is dat het geloof alleen een gave van God is, omdat dit geloof aan de vrije wil van de mens wordt aangeboden. Het hangt dus van de mens af of hij die genade aanneemt of niet. Maar wat zegt de schrift? Zalig worden is enkel en alleen Gods werk, want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof. En dat niet uit u, het is Gods gave. De volgende dwaling van de remonstranten is hun leer van de medewerkende genade. Door de genade van God die meewerkt, kan een mens geloven, maar een mens kan die werking van Gods geest ook tegenstaan en beletten, zodat hij een ongelovige blijft. En we begrijpen, op die manier wordt de onwederstandelijke werking van de goddelijke genade geloochend. En de vijfde dwaling van de remonstranten gaat over de volharding. Ze leerden namelijk dat ook de volharding in het geloof een voorwaarde is die een mens zelf moet volbrengen. Ook een kind van God kan uit de staat van de genade vallen en nog voor eeuwig verloren gaan. Maar wat een zegen dat de schrift leert dat wie door God is opgezocht, door hem nimmer meer wordt losgelaten. We zien dus gemeente, het gaat in de Dordtse leerregels over zeer wezenlijke dingen, zaken die ook vandaag nog volop aan de orde zijn. Het remonstrantisme is een springlevende manier van denken die ook nu nog wereldwijd te vinden is, in allerlei kerken en groepen en vaak veel dichter bij huis dan wij denken. In de diepste schuilhoeken van ons aller hart woont de fariseer en die wil werken voor zijn eigen zaligheid. Dat werken zit ons in het bloed. Genade alleen is voor ons gevallen bestaan, zo'n hard woord. Waarom toch? Wel, genade maakt je tot een schuldige en we willen alles doen en alles zijn, maar geen schuldenaar voor God. Iemand schreef dan ook terecht, we vinden het best als er bij de Here een verkiezing is, als wij op welke wijze dan ook maar invloed daarop kunnen uitoefenen. Dat is het kernbezwaar van onze verdorven natuur tegen vrije genade, tegen soevereine verkiezing, tegen rechtvaardig verwerpen. We vinden onszelf te goed om helemaal van genade te leven. We vinden onszelf te goed om onszelf te verliezen. Om alleen te steunen op het volkomen borgwerk van Christus is ons ten diepste, dat is ons ten diepste een ergernis en een dwaasheid. God moet er ook in ons leven werkelijk aan te pas komen. Hij alleen kan de remonstrantse zuurdeesem ook uit ons denken wegnemen, door het werk van zijn genade. Het zal blijken, gemeente, dat wanneer we met elkaar de Dordtse leerregels overdenken, ons hart dan nog wel eens zal protesteren. Maar toch, we zullen ook zien dat dit belijdenisgeschrift ons voluit boodschapt, dat Jezus Christus alleen de weg, de waarheid en het leven is. Hij wil zich inlaten met mensen die van nature de leugen aan de hand houden en die een levensweg zoeken buiten hem, omdat ze opkomen uit de geestelijke dood. Maar ook dit, als hij zich openbaart, dan krijgen ellendige zondaren hoop en dan wordt hun hart gaande gemaakt. Duidelijk blijkt dat al in de eerste artikelen van hoofdstuk 1. We lezen van dat hoofdstuk 1 het eerste artikel. Aangezien alle mensen in Adam gezondigd hebben en des vloeks en eeuwige doods zijn schuldig geworden, zo zal God niemand ongelijk hebben gedaan, indien hij het ganse menselijke geslacht in de zonde en vervloeking had willen laten en om de zonde verdoemen. Volgens deze uitspraken van de apostel, de gehele wereld is voor God verdoemelijk. Ze hebben alle gezondigd en derven, dat is missen, de heerlijkheid Gods. En de bezoldiging der zonde is de dood. Van de goddelijke verkiezing en verwerping staat er boven het eerste hoofdstuk van de Dordtse leerregels. En je zou verwachten dat dan in dat eerste hoofdstuk wordt ingegaan op Gods eeuwige besluiten. De besluiten die hij nam voordat hij de mens schiep en voordat die mens daarna in de zonde viel. Maar daarmee beginnen de Dordtse leerregels niet. De opstellers vallen niet met de deur in huis. Zij doen niet zoals helaas zoveel kerkmensen doen die met een koud hart redeneren. Er is een eeuwige verkiezing en verwerping. En als ik niet verkoren ben, dan kom ik er toch niet, wat ik ook doe. Heimelijk geven zulke mensen God de schuld van hun verloren gaan, had hij mij maar moeten uitverkiezen. Ook buiten onze kring kom je mensen tegen die van een verkiezing, en zeker van een verwerping, niet eens willen horen. In hun gedachten zou God toch wel zeer willekeurig handelen. Bij de leer van de verkiezing, zo vinden ze, wordt een mens overgelaten aan een willekeurige God, die grillig handelt. Maar aan die zondige gedachten willen onze Dordtse leerregels op geen enkele wijze ruimte geven. En daarom beginnen ze niet met de verkiezing, maar spreken eerst over de zonde. Ze nemen ons eerst mee naar het paradijs, aangezien alle mensen in Adam gezondigd hebben. Waarom beginnen ze hier? Omdat de eeuwige liefde van God het meest schittert tegen de donkere achtergrond van onze schuld en verlorenheid en van onze nameloze ellende. Dat is het enig juiste Bijbelse spoor. Er wordt begonnen bij Adam en bij ons die in Adam gezondigd hebben en met hem gevallen zijn. Daarom zou God geen onrecht doen als hij ons liet liggen in dat diepe dal waarin we onszelf gebracht hebben. Daar moeten we van uitgaan. Op de bodem van alle vragen ligt ter wereld zonde schuld. Als we daar niet beginnen, komen we terecht in een doolhof. Dan zeggen we, hoe kunnen zoveel mensen verloren gaan als God liefde is? Dan worden we slachtoffer. Dan moet de Heer zich gaan verantwoorden tegenover hardnekkige, opstandige mensen. Ondertussen, gemeente, let erop dat onze vaderen ten volle handhaven dat Adam werkelijk bestaan heeft. Een feit dat in de moderne theologie zo vaak wordt ontkend. Maar als de eerste Adam er nooit geweest is, wat blijft er dan over van de laatste Adam, de Heer Jezus Christus? Wij worden bij het begin van de Dordtse leerregels dus niet direct geplaatst op de bergtop van de verkiezing, maar in het dal van onze diepe val en onze algehele verlorenheid. Daar bevinden zich alle mensen zoals ze geboren worden. Paulus leert ons dat in de Romeinenbrief in alle helderheid. De hele wereld is voor God verdoemelijk vanwege haar opstand tegen de Schepper. Ze hebben alle gezondigd en derven, dat wil zeggen missen, de heerlijkheid Gods. En de bezoldiging der zonde, het loon op de zonde, is de dood. Het woord dood wordt hier in zijn volle Bijbelse betekenis gebruikt. Het loon op onze opstand tegen God is en de geestelijke dood, en de tijdelijke dood, en de eeuwige dood. Daarop is geen enkele mens uitgezonderd. Dat blijkt opnieuw als Paulus in Romeinen 5 Adam en Christus met elkaar vergelijkt. Daarom, gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is en door de zonde de dood, en alzo de dood door alle mensen is doorgegaan, in welken allen gezondigd hebben. Allen. Dus daar horen wij, u en ik, wij allemaal ook bij. Misschien zegt er nou iemand, maar ik ben Adam niet. En wat heb ik ermee te maken, dat Adam gezondigd heeft? Hoor wat de Bijbel zegt. Adam is niet alleen onze eerste voorvader, maar hij is ook ons verbondshoofd. En een verbond, dat mogen we nooit vergeten, is meer en anders dan een bepaalde vriendschap. Vriendschap wordt beëindigd door de dood, maar een verbond blijft bestaan. Een verbond sluit altijd het nageslacht in. En ook het werkverbond dat God met Adam en in hem ook met zijn nageslacht oprichtte, grijpt over de eeuwen heen. Het sluit ook u en mij in. En vanwege die verbondsbetrekking is nu Adams zonde ook uw en mijn zonde. Daarom belijden onze vaderen dan ook, aangezien alle mensen in Adam gezondigd hebben en aan de vloek en aan de eeuwige dood zijn schuldig geworden. Hebben we daarop met ons hart al ja leren zeggen? Dat gebeurt als de geest van Christus met zijn ontdekkende bediening in ons leven komt. En ook als hij voortgaat met zijn werk, dan worden de zonden van elke dag ons tot schuld. Dan krijgen we in het bijzonder wel de schuld van onze boezemzonde thuis bezorgd, ja. Dan komt er ook een moment dat hij je laat zien dat je totaal verdorven bent. Dat het zo waar is wat de schrift zegt, uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid. Dan voel je jezelf ook niet meer beter dan Adam. Dan zie je iedere dag, niet alleen in het leven van een ander, maar vooral in je eigen leven, de boze vruchten van onze opstand tegen God. Dan beleef je ook iets van de macht van de zonde. En de macht die je gevangen houdt. De macht die Adam vrijwillig, ja, moedwillig in zijn en ons leven heeft binnengeroepen. We hebben daarom niet alleen zonde, maar we zijn zonde. We hebben de Heere de eer onthouden die hem als schepper toekomt. We hebben ons bruut van hem afgekeerd. O, als in de wedergeboorte de liefde van God in je hart wordt uitgestort, dan ga je het allerergste vinden dat je zo tegen de Heere, tegen die God, die altijd zo goed voor je geweest is, hebt gezondigd. Je ziet je grote schuld en je gaat die belijden. Je zegt met David, het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Mijn zonde maakt mij het voorwerp van uw toorn reeds van het uur van mijn ontvangenis af. Wie zo voor Gods aangezicht komt, die erkent met zijn hele hart het recht van God om ons te straffen. Al Gods kinderen, niet één uitgezonderd, zullen vroeger of later leren om voor dat heilige recht van de Heere te buigen. Dan wordt het praktijk voor je, dat de Heere je naar recht voor eeuwig zou kunnen voorbijgaan, dan kun je alleen maar zeggen, Heere, uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Nogmaals, gemeente, werd dat nou ooit waar in uw leven? Dan is dat genade. Want ten diepste willen we het niet, om zondaar, om schuldenaar van God te worden. En toch, het is nodig. Nee, niet om daarmee iets te verdienen, om jezelf, zoals de remonstranten het zeggen, geschikt te maken voor genade, maar opdat het een wonder voor ons zal worden, waarvan artikel 2 spreekt. En voordat we dat overdenken, zingen we eerst uit Psalm 65, het tweede vers. Van 65 vers 2, een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoent en zuivert gij. Welzalig, die gij hebt verkoren, die ge uit al het aards gedruis doet naderen en uw heilstem horen, ja, wonen in uw huis. Het tweede vers van Psalm 65. Tweede paragraaf uit hoofdstuk 1. Maar hierin is de liefde Gods geopenbaard, dat hij zijn enig geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Tegen de zwarte achtergrond van onze verlorenheid wordt nu in artikel 2 de ruimte, het wonder van de goddelijke genade beleden. De Bijbel verkondigt ons meer dan alleen maar de zonde en de vervloeking van de mens. En wat is dan dat meerdere? De openbaring van Gods liefde. Zijn liefde in Christus tot gevallen zondaren. Die eeuwige, onveranderlijke, onvergelijkbare, grote liefde van God. Dat is de enige reden dat er behalve over zonde ook over genade en behalve over verwerping ook over verkiezing kan en mag worden gesproken. Dat is het wonder van Gods genadig welbehagen voor verloren zondaren. Er is een weg om de straf te ontgaan en weer in Gods gunst hersteld te worden.
dat die weg er is, is enkel en alleen een gevolg van Gods eeuwige zondaarsliefde. Dit tweede artikel van hoofdstuk 1 bestaat eigenlijk uit twee gedeelten. Een stukje uit de eerste brief en een stukje uit het evangelie van Johannes. En onze vaderen willen erdoor duidelijk maken dat God zijn Zoon heeft overgegeven aan zijn heilige en volmaakte recht. En dat Christus zichzelf heeft overgegeven in de dood om een vloek te worden voor vloekwaardigen. Je mag het ook zo zeggen. God heeft in zijn volmaakte liefde zorg gedragen dat door het zenden van zijn Zoon in deze wereld op een volkomen wijze aan zijn door de zonde geschonden recht is voldaan. Wat een wonder. God heeft in zijn onbegrijpelijke liefde zijn Zoon gezonden. Die eeuwige liefde is al direct na de zondeval in de moederbelofte, de eerste belofte van het genadeverbond, geopenbaard. Toen God tegen de Satan, de grote verleider, zei: ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw en tussen haar zaad, tussen uw zaad en haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen en gij zult het de verzenen vermorzelen. Was dit genadeverbond er van eeuwigheid niet geweest, dan was de mens die het werkverbond verbrak voor eeuwig de diepte van de rampzaligheid ingezonken. En zie, dat is nou liefde voor zondaren. Dat is nou de liefde voor vijanden van God. Dit is het evangelie, waarvan Paulus vol verwondering uitroept: dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. God heeft zijn schepping niet losgelaten, maar hij strekt zijn hand uit naar opstandelingen en naar weglopers. En Johannes mag het boodschappen, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verloren ga, maar het eeuwige leven hebben. God wil de wereld door Christus behouden, maar dat betekent niet dat God alle mensen hoofd voor hoofd heeft lief gehad. De schrift leert nergens een algemene verzoening. Er staat niet in Johannes 3 en in dit tweede artikel dat iedereen zalig wordt die op deze wereld heeft geleefd of die hier nog leven zal. Er staat ook niet dat de uitverkorenen zalig zullen worden. Dat is natuurlijk wel waar, maar dat staat er niet. Jezus zelf zegt: de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was, niet dat verkoren was, ook al is het zonder meer waar. Maar de uitverkiezing als zodanig maakt ons niet zalig. Niet de uitverkiezing, maar Jezus is zaligmaker. Nogmaals, hij kwam om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. En als Gods geest in ons leven komt, dan begint die geest niet met de vraag of we wel verkoren zijn. Nee, die geest leert je vragen en doet je bedelen: Heere, kan ik nog bekeerd worden? Ik, die het zo voor u verzondigd heb. Als dat de nood van je leven wordt, wat is het dan een wonder dat hier staat, opdat een iegelijk die in hem gelooft. Dat is onuitsprekelijk groot. Want dat zaligmakende geloof kan en mag, maar hoeft ook geen prestatie van ons te zijn. Het is een gave van God. Dat geloof is een en al genade. Opdat een iegelijk, wie dan ook, waar dan ook, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven hebben. die in hem gelooft. Dat tekent de beweging van je hart, dat naar hem uitgaat, dat hongert en dorst naar zijn gerechtigheid. En iedereen die arm en verlegen in zichzelf, uitgewerkt en verloren, met een kruimeltje geloof tot Christus vlucht, zal niet verderven, maar behouden, zalig worden. Want hierin is de liefde Gods geopenbaard, ook vandaag toch. Amen. Slotzang is uit Psalm 106, versen 3 en 26. Het derde vers geeft op mijn oog het goede aanschouwen, terwijl gij het onbezweken trouw u uitverkorenen toe wil voegen. En het laatste vers, geloofd zij is als grote God, zijn gunst schenk ons dit heilgenot, zo zullen we zijn goedheid danken. 3 en 26 van 106.
eindigen met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend u betroost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen. Zegen.